Wij waren gebleven bij vers 14 van Johannes hoofdstuk 1, waar staat: want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van wet, vol van genade en waarheid, uiteraard. Ja, dat is opmerkelijk, hè, wat er niet staat. Dit was ook nuttig om eens te lezen wat er niet staat. Vol van genade en waarheid. Ik heb al eerst iets gezegd over die uitdrukking. Het woord is vlees geworden. Ik zal er nog wat van zeggen. Die term vlees worden namelijk kan beschouwd worden, moet eigenlijk beschouwd worden, als de rechtstreeks letterlijke vertaling. Dat is nooit een echt goede vertaling, maar vooruit. Letterlijke rechtstreekse vertaling van een Hebreeuwse uitdrukking. De Hebreeuwse uitdrukking vlees worden betekent aan de andere kant ook een boodschap brengen. Ik kan het niet helpen, dat is nou eenmaal zo. Het is wat lastig te verklaren, het neemt ook een boel tijd om het uit te leggen. Maar het is nou eenmaal zo. Het Hebreeuwse woord voor vlees, bazar, wordt ook opgevat bij gelegenheid als een boodschap. En soms komt iemand een boodschap brengen en dan denk je dat hij vlees komt brengen. En soms komt de slager langs en die brengt een boodschap. Het is gewoon hetzelfde woord. Al heeft men ervan gemaakt dat vlees is bazar en de boodschap is bezer. Maar die uitspraak verandert het woord op geen enkele wijze. Daar gaat het maar om. Het idee is namelijk achter dit woord voor boodschappen dat het maar niet gaat om zomaar een bericht, zoals een weerbericht of zoiets. Maar het gaat om een boodschap waarop men al zat te wachten. Men wist dat het zou moeten komen. En als geboodschapt wordt wat men al verwachtte, we wisten alleen niet wanneer en hoe en wat, hè? Maar als geboodschapt wordt wat men al verwachtte, dan is het woord boodschappen het woord voor vlees worden. Dat is precies hetzelfde. Het idee is namelijk dat wat men verwacht is nog niet concreet, is nog niet tastbaar, maar het komt eraan. En als het dan ineens er is, als het dan voor elkaar is, zal ik wel zeggen, dan is het vlees geworden. En de boodschap daarover heet dus ook vlees worden. Bazar. Het Bijbelse woord voor evangeliseren, een goede boodschap brengen, is dus in het Hebreeuws althans dit woord. En als je in het Oude Testament leest over een goede boodschap brengen, of een blijde boodschap brengen, en in sommige omstandigheden is het gewoon vertaald met boodschap brengen, maar als je leest over de blijde of een goede boodschap brengen, is het altijd dit woord. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van degene die het goede boodschap brengt, enzovoorts. Het is altijd dit woord. Maar de betekenis van het woord is niet alleen maar boodschap brengen dus. Het is de boodschap dat iets gerealiseerd is, tot stand gekomen is, dat beloofd was. Dat wil zeggen, het kwam eraan. Het is dus de boodschap van dat een kind geboren is. Jeremia 20 staat zo'n uitdrukking, komt de term daar ook in dat verband zo voor. Die boodschap werd verwacht, al pak een beet 9 maanden zal ik maar zeggen. Maar als het gebeurd is, dan heet het brengen van die boodschap bazar, vlees worden. Want eerst was het bij wijze van spreken, ik hoop dat je die beeldspraak gebruikt. De geest was nog abstract, zodra het komt was beloofd, voor mijn part stond het zwart op wit. Maar het moest nog gerealiseerd worden. En bazar of vlees worden, dit woord voor boodschap heeft de betekenis van dat inderdaad wat beloofd was, vervuld is geworden. Het is dus ook het gewone woord voor evangelie, vlees. Maar in oud-testamentische tijd hebben wij gelezen, Romeinen 1, vers 2. Het evangelie het welk hij tevoren beloofd had. En eigenlijk, als je dat in het Hebreeuws zou opschrijven, het is Nieuw Testament, dus het is Grieks, hè? Maar als je het in het Hebreeuws zou opschrijven, krijg je toch een soort van pleonasme. Dat wil zeggen, er wordt 2 keer hetzelfde gezegd. Evangelie, bazar, bezer van mijn part in het Hebreeuws, houdt automatisch in dat het tevoren beloofd is. Het is beloofd. En als daarna verkondigd wordt dat het gerealiseerd is, is dat die blijde boodschap. Zie? Dus geen blijde boodschap zonder een belofte. Daar gaat het maar om. En wat we hier lezen in Johannes 1 gaat over woord dat er altijd al was. Dat wil zeggen, God sprak altijd al van den beginnen, heel de oud-testamentische tijd door, tot op die mens van God gezonden, wiens naam was Johannes uit vers 6. Want die wordt beschouwd als de laatste profeet van het Oude Testament. Dat wil zeggen in oud-testamentische tijd. Hij stierf ook voordat het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond namelijk, aanbrak. Hij stierf voor de opstanding van Christus. Maar dat woord dat gepredikt is, wel van dat woord staat dan in vers 14... en het woord is vlees geworden. Dan weet je toch wat het betekent? Dat gaat niet over de incarnatie, vleeswording, weer een andere taal. Gaat niet over de incarnatie van de Heere Jezus Christus, zijn menswording of zo. Dat hangt men hier traditioneel wel allemaal aan. Maar als je mij vraagt, komt dat voort uit onbegrip. En omdat men een bepaalde lering moet in stand houden of wil in stand houden. Maar dat kan je wel doen, maar dan moet je andere schriftplaatsen voor gebruiken. Daar gaat het hier niet over. Hier gaat het er gewoon om dat wat beloofd was, het woord dat altijd gepredikt was, het woord Gods, dat per definitie spreekt over toekomende dingen, zoals al gezegd, dat woord heeft gestalte gekregen. Is vlees geworden, heeft gestalte gekregen. Het is vervuld geworden dus. En meer concreet, je kan ook zeggen, het is de blijde boodschap dat een zoon verschenen is. Is hij niet een kind geboren nu? Is hij een zoon gegeven, dan wel aangesteld is? Dat is de boodschap van de opstanding van Christus. Dit woord Gods uit het Oude Testament is vlees geworden, in de zin van is vervuld geworden in de opstanding van Christus. En sindsdien wordt het evangelie geboodschapt. De blijde boodschap geboodschapt. Dat is twee keer bazaar achter elkaar in het Hebreeuws. Eén keer mag ook, maar dat is wat het is, echt waar. De blijde boodschap. Het woord is evangelie geworden. Dat was het niet. Evangelie was tevoren beloofd. Het was nog woord. Maar inmiddels, in de opstanding van Christus, is het niet meer woord, maar is het de blijde boodschap. Het is vlees geworden, dat is wat het is. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, de opgewekte Christus namelijk. In hem heeft het woord gestalte gekregen en er staat ook meteen achter, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik zeg er altijd bij, daaraan zie je maar weer dat het niet gaat over Jezus van Nazareth en zijn geboorte. Want hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben, zegt Jesaja 53. En al onze kerstliederen, nou bijna allemaal op White Christmas na denk ik altijd, al onze kerstlieden spreken over de vernedering van de Heere Jezus. Dat is niet heerlijkheid dat men aanschouwt in de wieg. Al zingt men, daar schoten drie stralen doorheen, maar ik denk altijd, zijn er wel wat weinig als er maar drie waren. Letterlijk dan, hè. En tegen het kerst is probeer ik dat allemaal weer te vergeten. Maar goed. Het is namelijk de heerlijkheid niet als het kind van de eerstgeborene van Maria, maar het is de heerlijkheid van de enige geborene, de eerstgeborene desnoods van de Vader. En dan vol van genade en waarheid. Als ik nou een keer van de andere kant binnenkom, dan zeg ik nu dat als hij staat vol van genade en waarheid, kan het ook eigenlijk niet op de geboorte van de Heer Jezus slaan. Kijk, als je intelligent genoeg bent en een rekbaar opvattingsvermogen hebt, moet het lukken om het aannemelijk te maken. Maar het punt is dat van de Heer Jezus staat dat hij in de tijd gekomen is onder de wet. In Galaten 4. Letterlijk, natuurlijk andere plaats ook. En historisch klopt dat natuurlijk ook. Hij kwam onder de wet. Maar van hier staat, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. Dat bewijst mijn zinziens alsnog, ook van de andere kant, dat het gaat om de opstanding van Christus en niet over zijn geboorte. Er is geen enkele noodzaak om hier die geboorte van de Heer Jezus in te lezen. Bovendien, de uitdrukking van vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die uitdrukking wijst vooruit naar een tijdstip waarop die gelovigen dan daadwerkelijk kinderen Gods zouden worden, of ook daadwerkelijk werden, en dat is niet het tijdstip van de geboorte van de Heer Jezus. De christelijke era begon niet bij de geboorte van de Heer Jezus. Abusievelijk hebben wij achteraf gemeend onze jaartelling te moeten tellen vanaf de geboorte van de Heer Jezus, maar het berust op een misverstand. Ik bedoel niet alleen de telling berust op een misverstand, maar het hele concept berust op een misverstand. Het zou geteld moeten zijn vanaf de opstanding van Christus. En oorspronkelijk deed men dat trouwens ook. Ja, kan ik goed aantonen. Zoveelste jaar after the passion lees ik dan altijd in die oude Engelse vertalingen van die klassieke boeken. Na het lijden heet zoiets. Maar het is uiteraard na de dood en opstanding van Christus. Pas later is me die telling terug gaan brengen. Het aanleiden tot de geboorte van de Heer Jezus. Ik heb het daar wel eens vaker over, over dat verschijnsel. En het resultaat daarvan is dat men de werkelijke grond van onze zaligheid kwijtraakt, hè, in het hele verhaal. Belang wordt gehecht aan kerst, aan de geboorte van de Heer Jezus, dat was het dan. Maar u wordt geacht weten dat oorspronkelijk het grote christelijke feest, tot in de vierde eeuw in elk geval, en zelfs later, het grote christelijke feest was paasfeest. En van kerst had men in die tijd nog nooit maar gehoord. En later is dat veranderd. Men heeft per slot honderden jaren ruzie gemaakt over op welke datum we eigenlijk Pasen moeten vieren. Het ingewikkeld verhaal heeft met de stand van zon, van de maan, en heeft dat te maken en zo. Maar dat doet nou niks te zaken. Maar het is aantoonbaar, daar heeft men eeuwenlang onzekerheid over gehad. Hoe moet dat nu? Want dat was het grote christelijke feest. Kerst is pas eeuwen, honderden jaren later, langzamerhand ingevoerd geworden. In onze dagen is het helemaal omgedraaid. Pasen slaan we bijna gewoon over. Bij Pinkster al helemaal, behalve sommige kringen. Duidelijk. Maar we vieren kerst om een of andere reden. Zie. En kerst is in grote delen van de wereld weer uitgelopen op Sinterklaas. Dat weet u toch, hè? Wij in Nederland maken er twee feesten van. Want we zijn helemaal feestneuzen. Maar goed. Maar de kerstman in Amerika heet toch gewoon Sinterklaas, hè? Laat maar zitten. Maar men is dat kwijtgeraakt. Maar niet de geboorte uit de maagd, maar de opstanding uit de dood. Wat heel fundamenteel en in beginsel eigenlijk hetzelfde is. Maar als die te moeilijk is, zeg ik, nou ja, de geboorte uit de maagd is een voorafschaduwing van de opstanding van Christus uit de dood. Dat is wat het is. Maar om het laatste gaat het, hè? Zie. Als men niet gelooft in de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, dan haal ik mijn schouders op. Maar als men niet gelooft in de opstanding van Christus, ja, dan is het dus helemaal mis. Toch? Want dan is er geen eeuwig leven. Daar komt het op neer. Maar goed. Ik ga er maar niet verder op in, dan kom ik buiten het onderwerp. Maar waar het me om gaat is, hij kwam vol van genade en waarheid. Let op, vol van genade en waarheid. En wel in zijn opstanding. Meestal citeer ik even gauw de apostel Petrus in zijn begin van zijn feitelijke toespraak in Handelingen 2, na zijn schriftlezing, als Petrus zegt dat het hem geoorloofd is vrij te spreken, vrij uit te spreken. De gedachte is namelijk dat tot aan de opstanding van Christus niet vrij uitgesproken werd, en dat ook de dingen die de Heer Jezus wist, dat hij dit niet allemaal zei. Er was ook een goede reden voor, het was van Gods wegen niet de bedoeling. Want de volheid van genade en de volheid van de waarheid van het woord Gods en het plan Gods, die volheid vinden wij niet in het Oude Testament. Sterker nog, de Bijbelse gedachte is dat juist in oudtestamentische tijd dingen verborgen werden. Het is zelfs mogelijk om vast te stellen dat sommige profetieën in het Oude Testament eigenlijk meer verbergen dan zij openbaren. Profetieën die komen met allerlei cryptische uitdrukkingen en een formulering die niemand begrijpt, want men weet niet waar het over gaat, wordt er niet bijgezegd enzovoorts. Maar je zit daarna met die lettertjes en met die hoofdstukken en je hebt geen idee waar het over gaat. Dat verbergt meer dan het openbaart. In het Oude Testament komt het nog wel eens voor. Het is gewoonte geworden natuurlijk, dat soort manier van uitdrukken. Door de politici denk ik altijd, hè. Woorden zijn er om dingen te verbergen, in plaats van te openbaren. Kan allemaal. Maar in elk geval is het zo dat het Oude Testament ons wel waarheid geeft. Ik probeer het woord openbaren nu te vermijden. Maar het Oude Testament geeft ons waarheid. Het is het woord van God, zijn belofte God. Sommige zijn ook zeer concreet. Maar het is niet de volle waarheid. Want een deel van de waarheid blijft in het Oude Testament verborgen. Ik bedoel ook in de schriften natuurlijk van het Oude Testament. En hetzelfde geldt voor genade. Genade was er altijd al. Enerzijds van Gods wegen, anderzijds was het begrip genade natuurlijk ook bekend onder de mensen die elkaar genade gaven enzovoorts. Maar volheid van beide was er niet. Niet van waarheid en niet van genade. Voor zover genade en waarheid trouwens twee verschillende dingen zijn. Want ik lees hier in boeken van Johannes, en dan ben ik altijd geneigd meteen iets dieper erop in te gaan, en dan zeg ik, nou ja, genade en waarheid is eigenlijk hetzelfde. De waarheid, de volle waarheid is immers de genade Gods. Maar laat ik het anders zeggen dan. Genade was er altijd, maar sinds de opstanding van Christus heerst genade. Wat ik van de week zei, wanneer het me was, dat moet gisteren geweest zijn dan, over iemand die zei, ja, maar we leven onder de wet tot een bepaald niveau waar wij het niet meer kunnen. En dan komt genade erbij. Dat is oud-testamentisch. Dat is specifiek de situatie onder de wet. Zie? In de praktijk, tenminste. Maar dat is niet waaruit wij leven. Wij leven niet uit wet en ook niet uit een beetje genade. Wij leven voor de volle 100% uit de genade Gods. En daar staat er ook inderdaad vol van genade en vol van waarheid. Het is bovendien deze overgang, die wil je toch laten zien, is deze overgang van Oude Testament naar Nieuwe Testament, van wet naar genade, die in zoveel schriftplaatsen naar voren gebracht wordt. Ik heb er al een paar aangehaald natuurlijk, uit Romeinen 1, Handelingen 2, Handelingen 13... wat was het nog meer, Hebreeën 1 heb ik aangehaald. Maar ik begin achter in mijn Bijbel te bladeren, kom ik wel ergens. Bijvoorbeeld in 1 Petrus... 1 Petrus 1, vers 19 en 20. Dat is datzelfde 1 Petrus dat ook zo begint. Namelijk in vers 3 van hoofdstuk 1 met... God heeft ons naar zijn grote barmhartigheid... genade dus. Naar zijn grote barmhartigheid wedergeboren tot een levende hoop... door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daar begint het dus. En voor die tijd werd er niemand wedergeboren. Ik zeg altijd, Abraham mag dan een gelovige geweest zijn, maar hij was geen kind van God. In de zin van wedergeboren. Het was zijn beloofd. Hij valt in de categorie dat hij autoriteit, macht, recht dus had ontvangen om kind van God te worden. Ooit. Johannes 1 vers 12. Maar het gaat mij om 1 Petrus 1 vers 18. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, door zilver of goud... verlost zijt uit uw ijdele wandeling. Uw ijdele wandeling. Geef daar eens één woord voor. Het is nog een drie letterwoord ook. Uw ijdele wandeling. Wet. Zinloosheid. Ja. Uw ijdele wandeling die u van de vaderen is overgeleverd. Als er ergens op slaat, is het toch in elk geval de Joodse leefwijze, zal ik maar zeggen. Joodse religie. Ijdele wandeling. Het geldt voor heidenen net zo goed trouwens. Maar als het ergens over gaat, dan toch op zijn minst over judaïsme. Maar we zijn ervan verlost, zegt hij. Maar niet door zilver of goud. Je kan je niet vrij kopen. Maar door het dierbaar bloed. Leven, dus. Want dat is wat bloed is. Door het dierbaar bloed van Christus. Niet van Jezus. Christus met grote nadruk, de opgewekte is dat met grote nadruk. Maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat is dat lam dat staat als geslacht met de uitdrukking uit het andere boek van Johannes, Openbaring. Zie. En dan over het lam. De welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld... maar die geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Hij is voorgekend van voor de grondlegging der wereld. Dat wil zeggen, stond vast. Stond eigenlijk ook gewoon in de schrift, in de Bijbel. Maar niet zo openbaar hoor, een beetje bedekt. Maar niettemin, hij is geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. En deze laatste tijden begonnen inderdaad met de opstanding van Christus. Sindsdien staat dat lam daar. Zie? Als de opgewekte. En dus precies dezelfde gedachte. Samenvatting eigenlijk van heel de heilsgeschiedenis. In elk geval tot op dat moment. En bovendien staat er ook uitdrukkelijk achter. Die door hem gelooft in God welke hem opgewekt heeft uit de doden. En hem heerlijkheid gegeven heeft. Opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. En niet opdat hij u zou helpen onder de wet te leven of iets dergelijks. Want uw geloof en hoop, verwachting op God zou zijn. En zo verder. En dan ga ik een paar bladzijden verder terug. Dan ben ik ineens in Titus bijvoorbeeld. Titus 1. Vanaf vers 1 dan maar. Paulus, dienstknecht Gods, apostel van Jezus Christus. Naar het geloof der uitverkorenen Gods. En de kennis der waarheid. Niet kennis van de wet. Kennis der waarheid. Die naar de godzaligheid is, want wet leidt niet naar godzaligheid. Uiteraard, hè? Die waarheid. vol van genade en waarheid. Nou goed, en dan verder. In de hoop des eeuwige levens, welke God, die niet liegen kan, beloofd heeft. Hoop van eeuwig leven, dat God, die niet liegen kan, beloofd heeft voor de tijden der eeuwen, voorgekend van voor de grondlegging der wereld, dus dat is in 1 Petrus 1, maar geopenbaard heeft op zijn tijd, op zijn heden, die van Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en zo verder. En er staat er meteen achter hoe dat is, geopenbaard te zijn de tijd, namelijk zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is, enzovoorts. En later noemt hij het nog een keer in hoofdstuk 2, vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Wanneer dan? Nou, toen de Heer uit de dood opstond en toen de toekomende eeuw aanbrak, daarmee. En daarmee het nieuwe verband. Blijkt uit het verband ook. Want er staat, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Waardoor worden we onderwezen? Even tussendoor. Door de genade. Dat staat er, hè? Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw of wereld. Want aan de andere kant leven wij in de toekomende eeuw, heet dat. Staat er ergens anders, maar vooruit. En we zouden verwachten de zalig hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Want dat is wat hij aan ons beloofd heeft, heerlijkheid en zo verder. Het is hetzelfde idee. Dat wil zeggen, die genade Gods is verschenen bij de opstanding van Christus. En het kan alleen maar over de heerschappij van de genade en de bedeling van de genade gaan in onze dagen. Want zoals gezegd, van Noach staat al, Noach vond genade in de ogen des Heren. Dan was het toch ook genade? Precies. Maar die eerste niet. En bovendien, voor zover Noach genade vond in de ogen des Heren, was het een genade die vooruitgreep op de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus uiteraard. Dat is beloofd. Het werd hem op voorhand toegerekend, dus ook een Bijbels beginsel, maar niettemin op voorhand en beloofd voor de toekomst en zo verder. Nou goed, en dan blaad ik nog maar even terug, kom ik in 2 Timotheus 1, vers 9. Woorden van precies gelijke strekking. Het is altijd zinnig om dit soort schriftplaatsen naast elkaar te lezen, om ook de terminologie te leren verstaan. Daar staat dat God ons heeft zalig gemaakt. 2 Timotheus 1, vers 9. God heeft ons zalig gemaakt en geroepen met heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade. Niet voornemen en wet. Zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Hetgeen dus min of meer synoniem is met voor de grondlegging der wereld. En dan, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Niet door zijn geboorte, maar door zijn opstanding. Staat er ook weer bij. Die de dood heeft er niet gedaan namelijk. En daarmee het leven en de onverderfelijkheid, wat hetzelfde is, onverderfelijk leven namelijk. Die leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel en zo verder. Heb je datzelfde eeuwige leven in samenhang met licht, maar alles verbonden met de opstanding van Christus. En sindsdien wordt het gepredikt, waartoe ik gesteld ben, prediker en apostel en zo verder. Het is de vaste, grote Bijbelse waarheid. Het is een waarheid die van toepassing is op ons praktische leven dus ook. Daar gaat het om. Ik zeg altijd, al die nieuwtestamentische brieven beginnen niet voor niks met genade, zei u. Niet met wet, zei u. Of iets dergelijks. Zie? Die woorden zijn veel sterker dan wij denken. En omdat het zo'n veel voorkomend woord is, verliezen wij een beetje de kracht en de betekenis daarvan misschien. Maar niettemin, het gaat erom dat wij inderdaad leven onder die genade die door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is. In samenhang met waarheid. Dat is nog zo'n lastig begrip. Maar het is nou eenmaal zo dat het Oude Testament beschouwd wordt als weliswaar openbaring van Gods wegen, maar tot op bepaald niveau, dat wil zeggen met beperkingen. Omdat veel verborgen werd gehouden. En die idee vind je in Handelingen 17. Bijvoorbeeld maar, hè. Met zijn hoogst elementaire schriftplaatsen. Handelingen 17. Waar dan staat in vers 30 dat Paulus zegt: God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Dat wil zeggen, dat zijn de tijden van het Oude Testament uiteraard. Het gaat over het plan Gods, voorgekend voor de grondlegging der wereld. Maar niettemin heet het hier tijden der onwetendheid. Dat is natuurlijk altijd betrekkelijk, betrekkelijke onwetendheid. Maar niettemin, het was zo, bepaalde dingen wisten ze niet. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu aan alle mensen, alom, dat wil zeggen aan iedereen en overal, aan alle mensen, alom, alle mensen in alle plaatsen, over de hele wereld, dat zij zich bekeren. Waarom? Wel, daarom dat hij een dag gesteld heeft, weer een vastgestelde dag, dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem en al wat erop leeft rechtvaardig zal oordelen door een mens, door een man staat er, die hij aangesteld heeft, geordineerd heeft. Ik heb daartoe dat ik het beter weer weglaten, daar heb je niks aan. God heeft hem namelijk niet tevoren daartoe bestemd, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Want hier staat, God heeft hem aangesteld. Dat is inmiddels gebeurd. En er staat er ook achter, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Of anders, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Hij is namelijk aangesteld door zijn opstanding uit de doden. En nu het gebeurd is en niemand dat ongedaan kan maken, mag ook iedereen het weten uiteraard. En dat mag ik ook zo zeggen, want er staat ook in de Bijbel. Maar dat is 1 Korinthe hoofdstuk 2. 1 Korinthe 2, waar staat dat Paulus zegt in vers 7... Maar wij spreken wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, dat wil zeggen een verborgen wijsheid, een vaste wijsheid die verborgen was in het Oude Testament. Een bepaald concept zal ik maar zeggen, het verborgen was in het Oude Testament. Verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, hetzelfde verhaal, voorgekend voor de grondleggende wereld en bestemd voor de gelovigen. Een verborgenheid bovendien, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, noemen ze een overste deze wereld, heeft al de duivel, ja. En daarna kan ik er nog twee noemen. De ene was Pilatus en de andere was Herodes. En als er nog één moet, dan noem ik Annas of Caiaphas. Heb je die? Dat waren de oversten deze wereld in de dagen van de Heer Jezus uiteraard. Toch? Maar in de eerste plaats zelfs de duivel. Maar er staat welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Die verborgenheid, het eerste belangrijkste punt uit heel die verborgenheid, is feitelijk dat de Messias die komen zou, voordat hij tot Messias zou worden gesteld, eerst zou lijden en sterven en daarna uit de dood opstaan. Uiteraard logischerwijze, anders kon hij niet tot Messias gesteld worden. De Heer Jezus zei het ook tegen de Emmausgangers: wist je niet dat de Christus moest lijden om alzo zijn heerlijkheid in te gaan? Dat wisten ze ook niet. Daarom opende hij hen de schriften, overdrachtelijk uiteraard, hè? Letterlijk konden ze dat zelf ook wel. Maar daar gaat het over, zijn lijden, dood en opstanding. Ik zeg altijd, noem mij nou eens één tekst in het Oude Testament waar zwart op wit staat, ondubbelzinnig en zonder beeldspraak, dat de Messias eerst zou lijden en sterven en daarna uit de dood opstaan. Noem er maar één. Dat is goed geantwoord. Die is er niet. Ik heb hem nooit kunnen vinden. Wel beelden ervan, wel bedekt taalgebruik, dat dan ze spreekt over meestal iemand anders en in de meeste gevallen zelfs over David enzovoorts. Waar het in zit, zegt Petrus ook, zegt Paulus ook, en hij citeert de psalm en zegt, gaat over de Heer Jezus Christus. Maar dat kon je er niet aan zien. Je kon het hooguit vermoeden, maar nooit bewijzen. En daarom staat niet zwart op wit in het Oude Testament. Waarom niet? Want indien zij, de overste deze wereld, die verborgenheid, deze dingen dus, indien zij die gekend hadden, zo zouden zij de Heer der Heerlijkheid, dat wil zeggen de Heer die verheerlijkt zou worden, niet gekruist hebben. Zeg altijd, volgens de Bijbel waren het de tegenstanders van de Heer Jezus die hem gekruist hebben. Maar als ze geweten hadden het plan Gods, dan zouden ze precies het tegenovergestelde gedaan hebben. Hem zo lang mogelijk in leven houden. Dan bleef hij keurig een oude schepping en levend onder de wet. In het vlees. Dat wil zeggen in het lichaam. Als onderdeel van de oude schepping. En dan bleef hij gewoon de eerste en dus oude Adam en mensheid. Zie. Maar ze wisten het niet. En daarom dachten ze, we moeten ons van hem ontdoen. En we zullen hem doden, dan zijn we van hem af enzovoorts. Maar juist daardoor komen ze nooit meer van hem af. Nee. Zo zit dat. Het is het hele verhaal. Het plan werd dus geheim gehouden. En niet alleen tot en met Malachi, maar tot aan de kruisiging van de Heer Jezus. Tot en met. Pas daarna werd er openlijk over gesproken en werd gezegd, nou, dit is in vervulling van de schrift. En het, ik persoonlijk moet er altijd bij grijnzen als ik die dingen lees. Want dan denk ik, ja, ja, nou weet ik dat wel. Maar het wordt er elke keer weer bijgezet, hè. Ook zijn kruisiging en alles was allemaal in het Oude Testament voorspeld. Als zij volbracht hadden alles wat van hem geschreven was door de profeten, weet je wel. En al zo hebben onze overpriesters volbracht wat van hem geschreven was. En ze hebben hem gekruist enzovoorts. Bij herhaling constant en steeds opnieuw. Maar ze kenden die schriften niet. En ze kenden ze ook niet omdat ze niet geloofden, moet ik er dan bij zeggen. Maar het beginsel blijft gewoon gelijk. En de reden waarom nu deze dingen alom aan alle mensen op alle plaatsen, Handelingen 17, gepredikt worden. Ja, de reden daarvoor is dat het nu eenmaal vervuld is. Het kan niet meer ongedaan gemaakt worden. En we trekken met zoveel mogelijk mensen tegelijk een lange neus tegen de oversten deze wereld. Toch? En we lachen hem uit. Want dat is het eigenlijk. En indien wij het niet doen, de Heer zelf doet het. Volgens hetzelfde Psalm 2. Overigens. En anders is Colossense en Efeze, maar Colossense ook altijd een mooie. Hij heeft de overheden en machten uitgetogen, uitgekleed. In het openbaar tentoon te kijk gezet en over hen getriomfeerd. Lekker peur. Niks meer aan te doen, is definitief. Schaak mat. Als het goed is, werkt het altijd zo. Hè? Met een offer win je de schaakpartij. Eerst wat opgeven. Dat is waar. In de hoop dat de tegenstander het niet weet wat je aan het doen bent. Het niet doorziet. Dat is de hele clue. Nou, daar zullen we het ook verder niet over hebben. Maar om dit beginsel gaat het. En dan weer terug naar Johannes 1. Waar dan inderdaad staat. Hij kwam vol, vol. Niet met een beetje genade en waarheid. Of met genade en waarheid. Vol. Meer is er niet. Betekent dat, hè? Vol van genade en waarheid. En Johannes de Doper wordt in het volgende vers ten tonele gevoerd. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen zeggende, deze was het van welke ik zei, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eerder dan ik. En dan denk je, wat een taal en wat maakt het ons uit? Ja, dat zal wel zo geweest zijn. Maar wat erachter steekt is natuurlijk dat Johannes als de laatste en volgens de Heer Jezus zelf grootste profeet van heel de Oud-Testamentische tijd nu zegt, kijk, wat om gaat is niet om mij, het gaat om hem. Hij is meer dan ik. Het mag dan zo zijn dat ik de grootste profeet ben van het Oude Testament, of althans de laatste, om het wat bescheidener te houden. Ik ben de laatste omdat het allemaal ging om hem. Hij zou komen. En al die Oud-Testamentische profeten, alle profeten, zegt de Bijbel, hebben gesproken over de Messias die komen zou. En Johannes de Doper was de laatste daarvan. En kondigde dat dus aan. En zegt ook van hem, vers 16, en uit zijn volheid, volheid, wat voor volheid? Uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Welke volheid? Wel, die van vers 14 uiteraard. Uit zijn volheid van genade en waarheid. Uit zijn volheid, meer is het dus niet, hebben wij alle ontvangen genade voor genade. Of in eigen tijds Nederlands, genade op genade. Voor zover het woord genade überhaupt deel uitmaakt van het vocabulaire van het eigentijdse Nederlands. Hè? Nou goed. Maar genade op genade. Dus de normale term ter aanduiding niet van tweemaal genade, maar het is de normale term ter aanduiding van steeds opnieuw en steeds meer. Volheid van genade zingen wij dan ook in een van onze liederen. En dat komt uiteraard hier vandaan. Want wij ontvangen maar niet genade. Wij leven onder de heerschappij van de genade en uit genade als heersend principe in ons leven. In tegenstelling tot de situatie in oud-testamentische tijd. En dat is het volgende vers. Want wil zeggen dat vers 17 een verklaring is van vers 16. En vers 16 zegt, uit zijn volheid hebben wij ontvangen genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En als ik nou weer een keer zelf mijn eigen voegwoorden, betrekkelijke voornaamwoorden, hoe het allemaal weten mag invullen, dan lees ik, want hoewel de wet door Mozes is gegeven, is niettemin de genade en de waarheid door Jezus Christus geworden. En begrijp me goed, wet sluit genade eigenlijk uit. Als er wet is, dan is er geen genade. Je hebt wet of je hebt geen wet. Maar als je een wet hebt en je hebt daarnaast een rechter die door de vingers ziet en zegt, ach, laat me zitten, als je belooft voortaan je best te doen, dan laat ik je nu gaan. Of nog sterker, als de rechter zegt, laat die wet maar zitten, ik zal je niet veroordelen, maar je moet wel beloven dat je voortaan 2 maal in de week mijn gazon komt maaien. De rechter zegt, is het wel goed, maar als je mij maar komt dienen, dan begrijpen wij dat er sprake is van corruptie. Dat heet geen genade, dat heet corruptie. Begrijp je toch? Ja. Zie. En dus wat er gebeuren moest, is inderdaad dat die wet moest verdwijnen. Op rechtvaardige grond, op wettige grond bovendien ook. En dat is inderdaad wat gebeurd is. En sindsdien zijn wij verlost van, ik weet niet of ik heel snel kan bladeren vandaag, wat ik niet zo'n gelukkige greep. Maar Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Dat is Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. En met een beetje gevoel voor taal langzamerhand zouden wij toch begrijpen dat vloek der wet ook 2 keer hetzelfde is, namelijk vloek, namelijk de wet. Niet de vloek, voor zover die vloek bij de wet hoort. Zo wil men hem graag lezen om er onderuit te komen onder het vers. Christus heeft ons verlost van de vloek. Welke vloek? De wet namelijk. Want de wet is een vloek. De wet vervloekt ons namelijk. Maar Christus heeft ons verlost van de vloek en dus de veroordeling der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, citaat uit Deuteronomium. Maar in ieder geval, Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Vers 14, opdat de zegening van Abraham, dat wil zeggen de belofte aan Abraham, opdat de zegening van Abraham tot de heidenen, niet tot de Joden die tot dan toe onder de wet leefden, staat er niet, tot de heidenen, dat wil zeggen al die mensen die ook niet onder de wet leefden, opdat de zegeningen van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus en opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden, wij heidenen, want Paulus was ook een heiden, zo je weet, ook een Jood maakt me niks uit, maar ik valt in beide categorieën, opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door wat? Door het geloof. Niet door de werken der wet, maar door het geloof. Het is een schitterende schriftplaats die het helemaal precies zegt. Namelijk dat de zegening van Abraham, de zegening die aan Abraham beloofd was, terecht is gekomen bij alle mensen, maar niet door of niet uit de wet, maar daarbuitenom. En voor zover men onder de wet was, is men ervan verlost eerst, is het idee. En dit is dat schriftgedeelte wat ik uit het hoofd reeds geciteerd heb, omdat hier inderdaad staat in Galaten 3 vers 8, de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, begrijp me goed, een heiden is iemand die de wet niet heeft en een Jood is iemand die de wet heeft. Het heeft niets, maar dan ook niets met afstamming te maken. Wie dat niet begrijpt, lezen Romeinen 9, de eerste verse. Een Jood is een Jood omdat hij de wet heeft. En een heiden is een heiden omdat hij de wet niet heeft. That's all. En elke heiden kan Jood worden en elke Jood kan heiden worden. Ja. Maar die belofte aan Abraham is niet bestemd voor de Joden, is bestemd voor de heidenen, voor degenen die de wet niet hebben. Bovendien, zolang men de wet heeft, kan er van eeuwig leven en van werking van de geest geen sprake zijn. Ik zeg het nu zwart-wit, maar voor alle duidelijkheid dan. Hè? De schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof, niet uit de werkende wet, uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u en uw zaad zullen alle geslachten en alle volken gezegend worden, enzovoorts. En Abraham had de wet niet. Integendeel, Abraham was een gelovige en God deed hem beloften, zwart op wit. En daarvan staat dan vervolgens in vers 15 van hetzelfde gelaten 3. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs een menselijk verbond. Ook een verbond dat mensen onder elkaar sluiten. Afspraak die men maakt. Dat bevestigd is, dat wil zeggen dat dat vastgemaakt is, ondertekend is. Hè? Een vaste overeenkomst. Doet niemand er niet of doet daartoe. Dat wil zeggen, dan ligt het vast. Zo is het. Gedeponeerd en wel. Daar kan je niks meer aan toevoegen. Daar kun je niks aan afdoen. Dat verbond, die overeenkomst, die akte, ligt daar dan. En zo is het met Gods belofte aan Abraham. Ligt zwart op wit. Daar doet de mens niet wat aan toe. Daar doet hij ook niet wat aan af. En ook God doet daar niks aan toe of doet daar wat aan af. En voor degene die op onze laatste collegedag waren, dat betekent dus dat verbondstheologie niet houdbaar is, hè? Kan niet, want die gaan ervan uit dat er steeds wat aan toegedaan werd. Verbonden werd steeds verder uitgebreid. Zeggen ze ook zwart op wit. Maar hier staat, er wordt niks aan toegedaan. Integendeel, niemand doet daar toe of doet daar aan af. En dan vers 17, dit zeg ik. Het verbond, hij had het dus al gezegd, maar herhaalt het hier. Hè? Dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God vastgemaakt is, ondertekend is, vastgelegd is, over of op Christus, een verbond namelijk met Abraham en zijn zaad, dat is vers 16 wat ik oversloeg. Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Zo'n verbond wordt door de wet die 430 jaar later kwam, want toen pas verscheen Mozes ten tonele, 430 jaar later. Er werd de wet gegeven bij de uittocht uit Egypte. 430 jaar na het verbond met Abraham, zwart op wit. Kortom, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die 430 jaar later gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis en dus dat verbond met Abraham teniet te doen. Integendeel. Maar de gedachte blijft dat het verbond met Abraham gewoon blijft bestaan. Maar dat het verbond met Abraham, de belofte aan Abraham, pas vervuld wordt. En ook pas vervuld kon worden. Nadat die wet, die 430 jaar later gekomen was, was weggedaan. Er moesten namelijk eerst zonden vergeven worden. En zolang de wet er was, stond hij in de weg. Zolang men onder de wet leefde, was er geen ruimte voor de genade Gods, de heerschappij van de genade Gods en voor het eeuwig leven dat God zou geven enzovoorts. En dat staat uiteengezet in de volgende verse, die wat moeilijk te volgen zijn, geef ik toe, maar ik ga het toch proberen. Dat wordt hier nou volgt in Galaten 3. De eerste vraag is namelijk, waartoe is dan de wet? Wat is de functie van de wet? Wat voor functie heeft die? Om de maatschappij te regelen, de samenleving te regelen? Nee, dat doet hij misschien, maar de vraag is of dat de functie is, of het daarvoor is. Waarvoor dient het? Er staat, waartoe is dan de wet? Antwoord is, zij is om der overtredingen wil daarbij, namelijk bij het verbond met Abraham, gesteld. Daarnaast dus, hè? En wel voor een bepaalde tijd, namelijk totdat het beloofde zaad van Abraham, op wie de belofte van toepassing was, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardes gezegend worden, totdat dat zaad zou gekomen zijn, dien het beloofd was. Dat wil zeggen, de wet werd gegeven zolang de Heer Jezus Christus, het zaad van Abraham, nog niet verschenen was. Tot aan de komst van de Messias zou de wet daar zijn, was de bedoeling. En die wet is door de boodschappers, engelen staten, maar ja, het woord engel betekent wel boodschappen, dus ik lees gewoon boodschappen. Ik lees erin gewoon de oud-testamentische profeten in het algemeen. Zij is door de engelen, de boodschappers, besteld in de hand des middelaars. Middelaars schrijf ik hier met een kleine letter, omdat ik denk dat het over Mozes gaat en de middelaar van het oude verbond. Maar het doet allemaal weinig ter zake, nu, in dit verband. Ik ga verder in vers 21. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Is de wet daar dan de vijand van? En dan zegt Paulus, nee, dat is niet zo. De wet is niet tegen de beloftenissen Gods, maar het is wel zo dat zolang de wet heerst, kunnen die beloften Gods niet vervuld worden. Maar aan de andere kant van die wet wordt gezegd dat de mens die deze dingen doet, vers 12 van ditzelfde hoofdstuk, zal door dezelfde leven. Dat is wat via de wet gezegd wordt. Zal daardoor leven ontvangen en leven was wat beloofd was, ook aan Abraham. Maar het probleem is dat de mens nou eenmaal, volgens meneer Van Danzig, de atheïst, zoals gisteren gezegd, dat de mens nou eenmaal onder die wet niet kan leven. En hij kan deze dingen niet doen. En dus brengt hij geen leven voort. In de praktijk, dat ligt niet aan de wet. De wet is niet tegen de beloftenissen. Maar hij functioneert zo vanwege de zwakheid van het vlees, van de mens heet dat, op wie hij gelegd is. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat is in verre. Want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar die wet kon dat niet en het ligt niet aan de wet, maar het ligt aan de mens waarop hij gelegd is. En daarom zegt Hebreeën hoofdstuk 7, daarom is dit voorgaande gebod vernietigd geworden om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Als je vraagt wat is het profijt, het nut van de wet, is het antwoord niks. Zwak en onprofijtelijk. Kan het ook niet helpen. Dat staat er nu even zo. Kan men daar leven door ontvangen? Nou, alleen als je hem kunt houden. Maar dat kan niemand, dus het kan niet. En dan wordt de wet een vloek. Logischerwijze. Bovendien de uitdrukking van vers 19, zij is om der overtredingen de wilde bijgesteld, betekent heus, maar op andere plaatsen zoals in de Romeinen, hier staat het nog duidelijker, betekent heus dat door de wet de zonde en de zonden toeneemt. Waar wet eerst gaat men meer zondigen. Want door de wet is kennis der zonde, laatste vers van Romeinen hoofdstuk 5. Men komt daar de menselijke natuur in tegen. Het is dus compleet negatief. Hoe meer wet bovendien, hoe meer overtredingen. Dat kan een kind zelfs begrijpen. Toch? Als je niet wil dat de wet wordt overtreden, moet je geen wet geven. Ja. Niet te lang over nadenken, maar het is zo. Maar waartoe is de wet? Wel, er staat in vers 22. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde en daarmee de wet, want de wet doet de zonden toenemen en doet de zonde natuur kennen. De wet activeert de zonde. De prikkel der zonde is de wet en dat soort dingen meer. De schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opgesloten, betekent dat, opdat de belofte die aan Abraham gedaan was, uit het geloof van Jezus Christus en niet uit de werken van de zondaar of uit de werken der wet, maar uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen, niet aan degene die werken onder de wet, aan de gelovigen zou gegeven worden. Hebben jullie nog buiten de wet om? Dus Romeinen 3 vers 21, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden buiten de werkende wet om. Romeinen 3 vers 21 was dat. Rechtvaardigheid Gods openbaar geworden buiten de wet om. Hier vind je hetzelfde. De schrift heeft alles onder de zonde wet besloten, opdat de belofte uit het geloof en niet uit werken van Jezus Christus en niet van de mens aan de gelovigen en niet aan de mensen in het algemeen zou gegeven worden. Hebben jullie? Uit het geloof van Jezus Christus. En dan volgende punt. Dat is, wat was er kenmerkend? Wat was het belangrijkste aspect van het leven van de Heere Jezus? Van zijn doen en laten bedoel ik. Van wat hij deed. Wat is de basis van zijn werken? Wat was de basis van zijn ethiek? Nou ja, goed. Wat is kenmerkend voor hem? Nou, niet de wijze waarop hij met de wet omging. Want zeg ik altijd, hoewel het niet algemeen begrepen wordt. Want zeg ik altijd, hij ging helemaal niet met de wet om. Wat kenmerkend is voor zijn doen en laten is geloof. Geloof in de schriften. Inclusief geloof in de wet, want het is de schriften. Althans, op zijn minst een deel daarvan. En als je wil kun je zelf zeggen, heel het Oude Testament is wet. Maar er bestaat altijd discussie over, hè? Over wat het nou precies is. Het hangt een beetje van de definitie van die begrippen af, hoe je eruit komt, maar dat maakt niks uit. Kenmerkend voor hem is niet de wet als basis van zijn leven. Kenmerkend is zijn geloof. En het is dus zinniger om te praten over het geloof van Jezus Christus dan over Jezus in zijn omwandeling onder of met de wet. Want eerlijk gezegd, ik vind daar niks over. Kijk, begrijp me nou goed, hè. Als je leest over het leven van de Heer Jezus, dan zul je zien dat dat leven in relatie staat tot de wet. Ja, dan dank je de koekoek in conflict met. Dat is een relatie, ja. De meeste mensen die een relatie hebben, begrijpen waar ik het over heb, natuurlijk. Conflict. Nou goed, hij kwam in conflict met de wet. En daarna wordt het weer wat moeilijker. Want dan heb je het oude verhaal, dan gaan we over wet praten. Noem eens één wet. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Sabbat. Nou, hij fietste niet op de Sabbat. Dus dat viel dan weer mee. Maar wat deed hij wel? Hij genas zieken op de Sabbat. Waarna je altijd afvraagt, wie doet dat eigenlijk? Maar laat me zitten. Maar daar kreeg je conflict mee. Daar is dan discussie ook over vervolgens. En ja, nou kun je zeggen, als je wil kun je gaan beweren, hij trok zich van de Sabbat niks aan. En daarna wordt de moraal, ook wij hoeven ons dus van de Sabbat niks aan te trekken. Dan kom je dus op redelijk hellend vlak, denk ik altijd. Of je komt aan de andere kant bij de discussie, waaruit dan zou moeten volgen, want dan kun je gewoon nalezen, waaruit zou moeten volgen dat er weliswaar een Sabbat is die geheiligd zou worden, maar dat het genezen van zieken inderdaad vrijgesteld is op de Sabbat. Maar dan kom je net zo goed op een hellend vlak, want dan leef je onder de wet en dan ga je discussiëren over wat nog wel net en wat niet kan. Dat was ook niet de bedoeling. Mag je het verdronken kalf uit de put halen? Nou, is hij verdronken, is niet meer, want is hij toch al dood. En als je nog leeft, dan moet je hem uit de put halen, schrijft de wet voor. Ook op de Sabbat, volgens de Joodse interpretatie, het staat geloof ik niet echt in de Bijbelse wetgeving, volgens de Joodse interpretatie wel. En toen zei de Heer, nou, als jij een ezel op de Sabbat uit de put of uit de greppel, weet ik veel, mag halen, dan mag ik toch wel een zieke genezen op de Sabbat. Nou ja, nou hoor je de advocaten aan het woord. Onder elkaar. He? En in die sfeer zou ik toch ook niet willen leven. En ook niet kunnen leven, denk ik dikwijls. Moeten wij dan zo met de wet omgaan? Ik denk het niet. Nee, waar het om gaat, is dat die wet helemaal niet een rol speelt in het praktische leven van de Heer Jezus. Wat een rol speelt, is het woord Gods dat hij geloofde. En nemen we daarna het begrip wet in de smalle betekenis van de term, zo van 10 geboden of van mijn part 10 geboden, ja, dan trok je zich er inderdaad niks van aan. Weet je in hoeverre de wet een rol speelde in zijn leven? Hij was gekomen om die te vervullen. Die ken je toch, hè? Ik heb toch de eerste grote toespraak van de Heer Jezus in de Bijbel. Sommigen noemen het evangelie. Wat wij noemen de bergreden. Zo dan kunnen we het altijd nog aan de kant schuiven. Als ze naam heeft kun je het altijd manipuleren. Hè? Nou, dat is Matthäus hoofdstuk 5 of zo. Want daar begint dat. Zalig zijn zij die de 10 geboden houden. Maar dat staat er niet. Daar staat in vers 3 bijvoorbeeld. Zalig zijn de armen van geest. Waarom? Dat ze niet intelligent genoeg zijn om tegenwerpingen te maken tegen het geopenbaarde woord van God. Armen van geest zijn de mensen die gewoon aanvaarden wat God gezegd heeft. En zeggen, God heeft gezegd, dus moet zo wezen, zal wel zo zijn. Begrijp er niks van, ben ik te dom voor, maar zal zo wezen. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zij die treuren zien de realiteit van dagelijks leven onder de zon, onder de ogen en zeggen, dient allemaal tot niks. Waar moet het naartoe? Deze wereld zijn bedroefd. Hè? Jammer. Wel, zij zullen vertroost worden. Als je vaststelt dat er van alles aan mankeert, ben je mooi eind op weg om te komen tot geloof in het evangelie. Niet dat het noodzakelijk is, maar het is een mooi eind op streek, denk ik altijd. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zachtmoedigen hebben een zacht gemoed. Een ontvankelijk hart betekent dat. En zijn dus geneigd dingen van anderen aan te nemen. Dat zijn zachtmoedige mensen. Dat is de betekenis van het woord. En zij zullen het aardrijk beërven. Want ze zullen met een zacht gemoed het woord Gods ontvangen dat in hun hart geplant wordt, omdat het hun zielen zou zalig maken. Met dank aan Jacobus 1, want daar staat dat. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord Gods dat in u geplant wordt, enzovoort. Wat staat er dus al nu al drie keer? Zalig zijn de gelovigen. Toch? Nou ja, je zoekt dus de kleinste gemeenschappelijke veelvoud dan wel de grootste gemene deler van armen van geest, zij die treuren, de zachtmoedigen, dan kom je uit bij gelovigen. Nou goed, vers 6. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar, andere plaats staat dat er niet bij, naar gerechtigheid. Staat gewoon zij die hongeren en dorsten, maar het blijft hetzelfde verhaal. Zij die honger hebben, zij die zeggen, ja, is dit nog alles? Is dat all there is? Moet toch meer zijn dan die gebrekkige liefde waar we het over hadden, die gebrekkige gerechtigheid, of zullen we maar zeggen, haat en onrecht en dat soort dingen meer. Dat zijn die hongeren, die zeggen, dit kan het toch niet zijn? Nou, zij zullen verzadigd worden. Ook in het kader van de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden dat uit de mond Gods uitgaat. Maar dat was hoofdstuk 4. Echt bladzijde terug, zeker, hè? Maar zoek het niet verder, want het doet er ook niet toe. Vers 7. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Noem eens een ander woord voor barmhartigheid. Genade. Hoezo wet? Nee, het gaat om geloof en genade. Zalig zijn de reinen van hart, maar hoe kom je aan een gereinigd hart? Doordat het gereinigd wordt door het bad des waters, namelijk door het woord. Door de werking van het woord. En het woord is alleen in je hart om je hart te reinigen. Als je gelooft. En dus, nu al 6 keer, zalig zijn de gelovigen. En dan vers 9. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen, en dus erfgenamen van het aardrijk uit vers 5. Zij zullen Gods zonen namelijk. Zij zullen Gods zonen genaamd worden. Zalig zijn de vreedzamen. Dat zijn degenen die zich onttrekken aan al die strijd van al die partijen hier in de wereld. En zeggen, nou ja, of dan van de ene kant of van de andere kant komt, ik wil er niet mee te maken hebben, weg, eruit. Zalig zijn de vreedzamen. Zij zullen Gods zonen genaamd worden. Zalig zijn de gelovigen dus. En nog een keer, zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil. Maar je had ook gewoon kunnen lezen om het geloof uiteraard. Zie? Want hunner is het koninkrijk der hemelen. En dan de 9e keer vers 11. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. En dan stel ik maar weer vast, dan ben ik kennelijk zalig. Vanzelf. Nou ja, het is wat, moest er even uit dan. Hè? Maar dat is wat gebeurt, ja. Als je trouw bent aan het woord Gods, zullen de mensen kwaad van je spreken. En dan zouden de mensen zelf niet op het idee komen, dan krijgen ze het idee wel ingefluisterd, geïnspireerd van den duivel hoogstpersoonlijk uiteraard. Want zo gaat dat. Hè? En dan verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel. Zie, daar gaat het om onze toekomst in de hemel. Hoezo? Even terug, hè. Iemand zei, want dat heb ik al genoemd, zaterdagavond. Iemand zei, de Heer Jezus predikte de wet. Dan zeg ik, nou, als je de wet predikt, dat kan ik nooit gezegd hebben, uw loon is groot in de hemel, want het impliceert dat men naar de hemel zou gaan. En zolang men onder de wet leeft, gaat er in ieder geval niemand naar de hemel. En van al die oud-testamentische gelovigen gaat er niemand naar de hemel, want de hemel is alleen bestemd voor de gelovigen uit onze tegenwoordige bedeling. En dus greep de Heer erop vooruit. Kan niet anders. waar die een hemelse roeping deelachtig zijn geworden. Een heel ander verhaal. Maar goed. Maar wat ik lezen wilde feitelijk is vers 17. Maar ertussenin hebben we nu nog... We hebben eerst dus tot en met vers 12, bij wijze van spreken, hebben we... Zalig degene die geloven. Met een heleboel synoniemen. En dan vers 13 tot en met 16. Gij zijt het zal der aarde, zo begint het. En vers 16. Gij zijt het licht der wereld, bij wijze van spreken. Laat dus al zo uw licht schijnen. Met andere woorden, als wij gelovigen zijn, zouden wij trouw zijn aan dat woord, aan dat licht, dan wel aan dat zout. Want licht is een beeld van het woord Gods natuurlijk. En zout is dat ook. Van het woord Gods. En dus uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Uit het Colossense 4, geloof ik. Als ik me goed herinner. Maar we zouden trouw zijn aan het woord Gods. Dat is vers 13 tot en met 16. En daarna vraag je af hoe dat allemaal geregeld moet worden. Want het is geloof. Zalig zijn de gelovigen. En wij zouden trouw zijn aan het woord Gods. En dat ook prediken, eventueel uitdragen. Dan wel uitwerken in ons levens. Voor zover wij dat al zelf kunnen, natuurlijk, hè. Maar daarna vers 17 vraag je je af, maar hoe zat het dan? Wij waren toch onder de wet? Moeten de discipelen gevraagd hebben, bij wijze van spreken? Hoezo geloof? Want mensen die vandaag onder de wet leven, weten heel goed dat geloof er niets mee te maken heeft. Verdraagt elkaar niet. Het is of het een of het ander in de praktijk. En als men beide wil, heeft men een conflict situatie. Dat meen ik serieus, zo gaat het altijd. Of het een of het ander. Maar dan vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Want het gaat om een verbond dat gebonden of eventueel ontbonden is. Want begrippen als binden en ontbinden, waarvan we later horen in Matthäus 16 en Matthäus 18... Begrippen als binden en ontbinden zijn juridische termen voor een verbond. Of het bindend is of niet. En via Mozes enzovoort werd het oude verbond gebonden, om zo te zeggen. En de Heer Jezus Christus zou het nieuwe verbond binden. Zie? En Peter zou het prediken. Dus tot hem werd gezegd, wat je ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden zijn en al dat soort dingen. Gaat het nou verder niet om. Maar de Heer zegt, meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden. En wet of de profeet, heeft hij dat dan niet gedaan? Het antwoord is nee. Maar hij zegt ook, ik ben niet gekomen om die te ontbinden, maar om die te vervullen. En abusievelijk, calvinistisch als men dan in Nederland altijd was en wellicht nog wel is, denkt men dan dat de wet vervullen betekent dat je alles doet wat de wet zegt en alles niet doet wat de wet verbiedt. Maar dat is niet de wet vervullen, niet de enige mogelijkheid. De andere mogelijkheid is dat je gewoon de wet overtreedt en daarna gewoon de straf krijgt, de sanctie ondergaat die de wet eist. Dan is ook de wet vervuld. Dus je tijd uitgezeten hebt, dan wel je bekeuring betaald hebt. Of zo is, dat is wat het is. Zie? Dat is de wet vervullen. En als van de Heer Jezus staat dat hij de wet vervuld heeft, heb ik ook wel eens de indruk gekregen, hoe dat kwam weet ik ook niet, vroeger als kind, dat het betekende dat hij zich keurig aan de wet hield. Maar dan las ik in de Bijbel en dan dacht ik, ja maar hij hield zich niet aan de wet. Om niet te zeggen, hij trok er zich niks van aan. Dat is wat overdreven wellicht. Maar voor zover we er wat van weten, en dat weten we niet hoor, want we weten er heel weinig van, er staat maar heel weinig op mijn zinziens, mijn inventarisatie, zeg ik, ja, hij hield er zich niet van. Hij trok er zich eigenlijk niks van aan. Als zo'n man nou 38 jaar ziek ligt in het ziekenhuis, dan kan de Heer toch zeker wel een dag later aan die man vragen, wilt gij gezond worden? En als het niet een dag later kon, dan kon het toch wel een dag eerder. Ik bedoel, na 38 jaar. Zie. En bovendien, je krijgt altijd de indruk dat hij met opzet op de Sabbat genas. Daar ben ik ook sterk van overtuigd. Want de Sabbat is een beeld van het nieuwe verbond in het algemene, van het koninkrijk, straks van Christus in het bijzonder. En de genezing is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond en van het openbaar worden van het koninkrijk enzovoort. Dus wanneer doe je dat? Op de Sabbat, vanwege de parallel. Sabbat is een teken, dat wonder zelf van genezing is een teken, je laat ze samenvallen. Dat is alleen maar sterker. Maar als het nou in strijd is met de gangbare opvatting, want dan kun je zeggen, nou, misschien was het dan officieel volgens Mozes wel op de Sabbat toegestaan, maar we lezen ook in de Bijbel dat het de bedoeling is dat je je naaste geen aanstoot zou geven. Toch of niet? En al is 100 keer toegestaan, als je het doet, geef je je naaste aanstoot, dus dan is het toch niet goed. Bovendien staat in de wet dat als een vrouw, ik zeg het niet nauwkeurig zoals het in de wet staat, want dan is het weer anders, maar zo in het algemeen wat men ervan schijnt te weten, als een vrouw gegrepen wordt in overspel, dan moet dat publiekelijk gemaakt worden en dan wordt ze gestenigd. Het schriftgeleerden, die hadden een vrouw gegrepen in overspel. Ik denk, die hebben door de gordijntjes staan gluren. Maar enfin, in ieder geval, vrouw gegrepen in overspel. Ze bracht het bij de heer en zei, wat de wet zegt, we moeten haar stenigen. Maar ja, dat mochten ze niet, want de Joden moesten dat misschien volgens de wet wel, maar volgens de Romeinen was het verboden. Dus dan kregen ze weer een probleem, want ze mochten de doodstraf niet zelf uitvoeren. Ja, dan hadden ze een probleem. Dan brengen ze bij de Heer Jezus, waarom? Omdat die lui gek zijn op discussie. En graag iemand onderuit willen halen. Je laat hem zoveel mogelijk praten. Er is altijd iets bij waar, op grond waarvan je hem kunt veroordelen. En indien niet, dan word je president van de Verenigde Staten. Maar dan komt het daarna wel natuurlijk als alles uitlekt. Nou, daar gaat het nou verder niet over. Maar ze brachten die vrouw bij de heer. En wat zei de heer? Hij zei, ja, wie zonder zonde is, werp eerst de steen. En toen gebeurde er nog wat anders. Hij begon in de aarde te schrijven en dat soort dingen speelt allemaal een rol. Het gaat maar niet om één gebeurtenis, maar het gaat om het algemene idee. En hij zei, vrouw, waar zijn ze nou? Ze veroordelen ze je niet, die wetgeleerden. Nou, ik ook niet. Ga heen, zondag niet meer of zoiets. Hoezo wet? Welke wet? Hij vervulde de wet, maar niet in zijn dagelijkse doen en laten. Hij vervulde de wet door er de consequenties van te dragen, van die wet die elk mens veroordeelt. En hij droeg dus, Galaten 3, de vloek der wet. Maar zal ik wat anders vertellen? Jezus en de wet. Wat zei de wet? De wet zei, niet alleen 10 geboden, de wet zei dat als iemand schulden had, en zelfs zo erg bij wijze van spreken dat hij niet alleen zijn goederen moest verkopen en dus compleet aan de bedelstaf geraakt was, maar eventueel ook zichzelf. Daar heb ik eens over nagedacht. Ik vind het wel een goede optie eigenlijk. Want dan hoef je ook niet te bedelen, hè, als je jezelf kunt verkopen. Kun je de sociale dienst ook weer afschaffen? Bijstandswet. Nou goed, dat even terzijde, heeft er niets mee te maken. Maar iemand raakt zijn schulden, raakt zijn bezittingen, zelfs zichzelf kwijt, raakt in slavernij. En hij is dus niet in staat zijn schulden te betalen of zichzelf weer vrij te kopen. Die kans krijg je dan ook niet meer, denk ik, in het algemeen. Weet ik niet, maar het lijkt me zo. Maar in ieder geval, dan was het mogelijk dat een familielid zo iemand vrij kocht, dat wil zeggen dat de schulden betaald werden door een familielid en eventueel dat de man die in slavernij geraakt was inderdaad weer werd teruggekocht, vrijgekocht uit slavernij. Familieleden hadden dat recht, maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat recht ook nog gradaties kende. Dat wil zeggen, het officiële hoofd van de familie, en dat is ook een wettige aangelegenheid, het hoofd van de familie had het oudste recht. Had het eerste recht om dat te doen. Wie mag die slaaf, het is een familielid, maar wie mag die slaaf vrijkopen, jij of ik? Nou, wie is er ouder of wie is het hoofd van de familie? Wie is ouder in rangorde? Enzovoorts. Maar in principe is het het hoofd van de familie. Later blijkt dat als die het niet wil doen, iemand in de lagere rang in de familieverhouding zou dat ook mogen. Enzovoort. Dat is het boek Rut, weet je wel? Nou goed. Maar waar het nou over gaat is dit. Dat de positie van de Heer Jezus was natuurlijk onder de wet. Dat is zo. Maar zijn positie onder die wet impliceerde onder andere dat hij op grond van zijn afstamming en erfrecht, voor zover het twee dingen zijn dan, maar of beide samengevoegd, volgens afstamming en erfrecht, was hij officieel naar wettige en naar bijbelse maatstaven het hoofd niet alleen van zijn familie, die van David namelijk, en dus de erfgenaam van de troon van David, maar het hoofd van heel de totale menselijke familie. En dat is de betekenis van de titel Zoon des Mensen, die hij voor zichzelf gebruikte. Hij sprak over zichzelf als de Zoon des Mensen, gebruikte steeds die titel. Gaf aan dat hij hoofd was van heel de menselijke familie, om zo te zeggen. Je kan niet missen, dat was David ook. Daarom had hij die troon. Dat was Abraham ook trouwens, in zijn dagen. Enzovoort, Zoon des Mensen. En als rechtstreekse afstammeling en erfgenaam daarvan was de Heer Jezus dat dus ook. Zoon van Abraham, zoon van David, maar dus zoon des mensen. En in die hoedanigheid had hij dus het recht om de schuld te betalen van, en dus namens, elk mens, heel de rest van de familie namelijk. Want wat kwam de zoon des mensen hier eigenlijk doen? Wel, zei de zoon des mensen, hij zei, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zie, je kunt zeggen als zoon des mensen, ik had hier recht op de troon over de hele mensheid, dat is ook zo. Maar als zoon des mensen had hij ook het recht, niet de plicht hoor, het is geen plicht. Niet de plicht van lossing, het is het recht van lossing. In de Mozaïsche wet ook daadwerkelijk geregeld. En hij had dus het recht om die schuld te betalen en daarmee de wet te vervullen. Dan is alles geregeld. Onder de wet maakte men schuld. Hij zei, maar schuldig. Maakt hij toch schuld? Moet betaald worden via straf of wat het maar is. Welk hoofd van de familie heeft het recht die schuld te betalen? Als hij daartoe in staat is. Nou, in zekere zin kon dat. Hij was ertoe in staat. Hij kon sterven namens de hele mensheid. Dan staat er ook 2 Korinthe 5. Eén is voor allen gestorven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Of de ziel die zondig zal sterven enzovoorts. Dat is een schuld die elk mens heeft. Maar die kon gedragen worden door die ene. Die had er het recht toe. Die deed het dus ook. En hij stierf. En daarmee was de schuld betaald en de wet vervuld. Punt, einde van het verhaal. Want het was automatisch voor ieder mens, maar ook voor ieder mens die eventueel nog leven zou. De Heer Jezus is daar het hoofd van. En bovendien leeft hij nog. Hij is dat hoofd en hij heeft die straf der zonde gedragen en hij heeft de wet vervuld. En voor zover er ergens staat dat hij de wet vervult, is het dit vers, hier, Matthäus 5 vers 17, en meer weet ik er niet, Romeinen hoofdstuk 8 is het, geloof ik. Vers 4. Romeinen 8 vers 4. Opdat het recht der wet, recht is wet en wet is recht. Opdat het recht, of opdat de wet, of opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn bedenken dat des vleeses is, maar die naar de geest zijn bedenken dat des geestes is. Die had ik later willen lezen, maar vooruit heb ik hem nu vastgelezen. Mijn bedoeling was vers 3. Hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos, onprofijtelijk, onnuttig was, zwak, heeft God door zijn zoon te zenden in gelijkenis des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Eigenlijk staat er, niet heeft God, maar God heeft. Als je die twee woorden onderuit, dan heb je de zin. Dan heb je daarna nog een half uur een puzzel om de zin redenkundig te ontleden. Maar dat zoek je zelf maar uit. Hetgeen der wet onmogelijk was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid de zondige vleeses, de zonde veroordeeld in het vlees. God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat zou moeten gebeuren. En dat is ook inderdaad gebeurd via de Heer Jezus Christus enzovoorts. Opdat het recht der wet vervuld zou worden. In hem, maar vervolgens in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hoe wandelde de Heer Jezus? Naar het vlees en onder de wet? Was dat zijn norm? Nee, hij wandelde naar de geest. Dat wil zeggen naar het woord Gods, want dat is wat geest in de eerste plaats is. En vervolgens in onderwerping aan het plan en de wil Gods. En dat is niet de wet. Integendeel. Zie, hij leefde uit geloof. Dat is het hele verhaal. En in geloof en dus in onderdanigheid aan het woord Gods, heeft hij zijn loopbaan gelopen om de vreugde die hem voorgesteld was. Uit Hebreeën 12 vers 2 en 3 en wat er maar verder staat daar. Zie, hij is zijn weg gegaan in afhankelijkheid van een onderwerping aan het woord Gods. En zo is het woord Gods vervuld geworden. Dat is maar waar het om gaat. Zo is ook de wet vervuld worden. En waar de straf der zonde op wettige wijze gedragen is, betekent dat meteen het einde van de wet. Of met een beeldspraak, waar het vuur al gebrand heeft, brandt het daarna niet meer. Dus gebeurt. Is achter de rug, klaar, en uit, over en uit. Einde van het verhaal. Definitief. Zie? En dat is wat geleerd wordt. En je denkt toch niet echt dat de Heer Jezus zich in zijn leven heeft zorgen gemaakt over de vraag of zijn tijdgenoot of hij de 10 geboden wel hielden? Hoezo? Voor welk doel? Want de ellende in het menselijk leven wordt er alleen maar groter van, zei Van Danzig. Maar goed, die heeft natuurlijk niet per definitie gelijk, maar hij heeft wel gelijk. Zie? Waarom? En als ik die niet mag citeren, dat mag ik eigenlijk niet natuurlijk, dan citeer ik Hebreeën hoofdstuk 8. Hebreeën hoofdstuk 8, vers 13. Als hij zegt, de Heilige Geest, dan wel God, in het profetisch woord. Namelijk in Jeremia 31, want daar ging het over. Want vanaf vers 8... in Hebreeën 8, vanaf vers 8 tot en met vers 12, wordt geciteerd uit Jeremia 31. Achter elkaar. Eén stuk, compleet geciteerd uit Jeremia 31. Waarin wordt aangekondigd een nieuw verbond in plaats van, niet naast, in plaats van het verbond der wet. En daar staat in vers 13, als commentaar van Paulus hier, als hij zegt, Jeremia, dan wel God zelf. Als hij zegt een nieuw verbond, ik zou het anders lezen, ik zou zeggen, als er gesproken wordt over een nieuw verbond, dan is het eerste, het oude dus, het eerste oud gemaakt daardoor. En wat oud gemaakt is, is verouderd en dus nabij de verdwijning en wat zou je er dus nog van aantrekken? Een helder gedachte is, zoals de heer via Jeremia 31... spreekt over een nieuw verbond ter vervanging van het verbond der wet, dan is sinds die tijd, en dat was 600 voor Christus, en ongeveer 600 jaar na Mozes, ongeveer halverwege, dan is sinds Jeremia het verbond der wet het oude verbond, en is dus bekend dat het zal verdwijnen, en daarmee heeft het zijn betekenis verloren. Zo is dat. Och, we zitten moeilijk. Nee. Als het over een paar dagen toch verdwijnt, waar zijn we daar nou nog mee bezig? Ik bedoel, wat maakt het nog uit? Hoezo wet? Hoezo eeuwigheidswaarde? Het zou verdwijnen. De Messias zal er een eind aan maken, brengt ons onder het nieuwe verbond, enzovoorts. Dat was al 600 jaar zo, dus pak een beet in de dagen van de Heer Jezus. En denk je nou echt dat de Heer Jezus zelf zich daar al druk over gemaakt heeft? Nee, natuurlijk. Iemand vraagt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dat is wetgeleerde. Dus wat vraagt hij? Wat zegt de wet? Ja, als een advocaat mij komt vragen over hoe het zit met bepaalde juridische problemen, dan vraag ik hem toch gewoon. Nou, wat zegt de wet dan? Toch? Jij bent toch de vakman? Wat zegt de wet? Hoe leest gij? En dan zegt die man, nou ja, dan staat hij, moet de Heer uw God lief hebben, uw naaste als uzelf. Dan zegt de Heer, nou ja, oké, zie je, hè? Geregeld. Toen stond die vent voor gek natuurlijk. Dat heb je met advocaten wel meer trouwens. Maar daar gaat het nou niet over. Dat heb je met ieder mens altijd wel. Hè? En toen moest hij zich rechtvaardigen. Maar dat is wat de wet nou eenmaal, wat rechtsgeleerden, lawyers, wetgeleerden doen. Hè? Proberen iets wat helemaal niet deugt of wat er niet uitziet, om dat gestalte te geven enzovoort. Hè? Dan trekken. En dus hij wilde zich rechtvaardigen, zei filosofisch. Toen werd die filosoof, wie is mijn naaste? Die andere zei, wat is waarheid? En dat soort dingen. Wie is mijn naaste? En toen zei de Heer, met de gelijkenis zei hij, mijn naaste, dat is de Messias. Dat was het antwoord. Dus wat leert de wet? Wat moet je doen om zalig te worden? God liefhebben en je naaste, namelijk de Messias liefhebben. In de praktijk is het verschil niet zo groot. Sneller heb ik die gelijkenis nog nooit uitgelegd, maar laat me zitten. God liefhebben, dat zal. Dat is niet in strijd met de wet, dat is wat de wet leert, maar dan moet je wel de wet verstaan. Zie? Want ja, de wet blijft natuurlijk twee kanten hebben. De ene kant is die van ogenschijnlijk gebod op gebod, regel op regel, hier en weinig, daar en weinig, met dank aan Jesaja 28. Maar de andere kant, andere functie van de wet, een bijkomende functie van de wet is, dat die een aanleiding is tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. enzovoort. Want de wet heeft geen ding in zichzelf volmaakt. Dus ook dezezelfde Hebreeënbrief, de wet wijst vooruit op de toekomst. En als je dat weet, dan trek je van de wet niet te veel aan. Ik ben er stellig van overtuigd dat dat gelovig overblijft vanuit oud-testamentische tijd. Er waren niet die lui die strak vasthielden aan de wet, welke wet dan ook. Er waren die lui die vasthielden aan de beloften die God gedaan had aan Abraham, Isaac en Jacob. En God presenteerde zich dan ook niet als de God van Mozes, maar als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wet, ja, kwam 430 jaar later erbij, gaat ook wel weer weg. En als het toch weer weg gaat, kun je er net zo goed niks van aantrekken, want het schiet niet op. Heb ik het nagevraagd aan de meest wijze man uit de hele Oud-Testamentische geschiedenis? Die zei, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou gij ellende over u brengen? Hè? Ken je die niet? Die hoort elke christen te kennen. Ja, dat is de Prediker 7, vers 16. Hij stelt namelijk in vers 15 vast, zo in het loopje weg, stelt hij vast. Vers 15. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Iemand is rechtvaardig. Nou, want er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Maar als er dus toch staat, er is een rechtvaardige, dat wil zeggen na de rechtvaardigheid die uit de wet is. Dat is een betrekkelijke rechtvaardigheid. Zeer betrekkelijk, maar goed. Maar er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Dat wil zeggen, heeft hij weinig plezier van. Vers 15 van Prediker 7, ja. In dat laatste deel van het vers. Daarentegen is er een goddeloze of een onrechtvaardige gewoon, die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Hem gaat het goed. Met andere woorden, rechtvaardig zijn heeft niet noodzakelijk een positieve uitwerking op je leven. En andersom, goddeloos zijn wil niet noodzakelijk zeggen dat het je slecht gaat in het leven. Staat niet alleen hier, er staat op vele plaatsen hier in de Prediker. Spreuken uiteraard, psalmen ook uitgebreid. Hè? Maar de conclusie van deze prediker, Salomo, de zoon des mensen in zijn dagen overigens, is in vers 16, de conclusie is, wees niet al te rechtvaardig, nog houdt u zelf al te wijs. In datzelfde verband, hè? Je hebt altijd van die mensen die weten en beter zeggen, ja, rechter moet het zussen, dat is pas rechtvaardig. Nee, wees niet al te rechtvaardig. Nog houdt u zelf al te wijs, waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Want in de praktijk betekent het gewoon dat als je probeert zo rechtvaardig mogelijk te zijn, dat wil zeggen 100%, en 100% wijsheid, en bedweterij natuurlijk uiteindelijk ook. Wel, misschien heb je gelijk, misschien is het terecht, maar je komt nergens. Het brengt verwoesting met zich mee. Je haalt je alleen maar ellende op de hals. Dat is waar het over gaat. Begrijp me goed. Er staat nergens, wees niet al te genadig. Hè? Dat kan ook ellende, verwoesting met zich meebrengen. Niettemin, dat is bij ons. 100% genade. Maar rechtvaardigheid, ach, wat is rechtvaardigheid? Rechtvaardigheid wordt tot stand gebracht door de Heer Jezus Christus. En ik las op een auto in Amerika. Ik ken maar één volmaakt mens, maar in hem hebben ze gekruist. Nou, daar is niets tegen in te brengen. Dat schiet niet op en wij hoeven niet gekruist te worden. Dus wees niet al te rechtvaardig. Het staat trouwens ook in vers 17, dus de andere kant. Wees niet al te onrechtvaardig. Namelijk, wees niet al te goddeloos. Nog wees al te dwaas. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Want dan kreeg je hetzelfde namelijk. Nou, er staat dan, waarom zoudt gij sterven buiten en dus voor uw tijd? Dat is dezelfde gedachte. Die uitersten, die idealen, die bestaan niet. Mens moet bereid zijn om compromissen te sluiten. Zie? Maar de wet als zodanig, dat is zelfs niet meer een ideaal, om de eenvoudige reden dat van Gods wegen de wet die hij gaf teniet gedaan is. Niet ontbonden, maar vervuld. Daarmee is hij ook ontbonden overigens, maar op een rechtvaardige wijze. Daarna kom je op diezelfde discussie tegen. In Romeinen hoofdstuk 3, rechtvaardigheid Gods geopenbaard buiten de werkende wet om. En dan vraagt de apostel Paulus, doen wij dan de wet niet als wij uit geloof, zonder de wet, als wij uit geloof rechtvaardig worden, doen wij dan de wet niet? Nee, zegt hij, daarmee bevestigen wij de wet. Het is niet in strijd met de wet dat wij gerechtvaardigd worden uit genade en door geloof. Het is in overeenstemming met de wet, Want de wet heeft daar niks tegen. Het is niet in strijd met de wet. De wet verbiedt het niet. Bovendien, de wet had iets met ons te verrekenen. Maar dat is gebeurd. Er staan geen boeken meer open. Het is afgesloten. En dus de balans op nul. Einde van het verhaal. Daarna is een andere lijn, ander begin, ander leven. Daar leven wij uit. En ook al zou de balans nog open zijn, bij wijze van spreken, in oud-testamentische tijd, ook al zou die schuld nog niet betaald zijn, het zou betaald worden. Dus wat maak je je zorgen? Precies hetzelfde verhaal dan toch. Het gaat niet om wet, het gaat om genade. Wet is niet wat de Heer Jezus predikte, het is ook niet wat hij deed, werkelijk niet. Integendeel, wat hij deed is een nieuw verbond der genade prediken. En daar leefde hij in de praktijk ook uit. Want dat kun je ook nog van de Heer zeggen. Kun je zwart en wit aantonen. Hij leefde uit geloof. Staat op meerdere plaatsen in de Bijbel. Misschien haal ik dat nog aan. En op andere plaatsen zien wij dat de Heer inderdaad leeft uit de afhankelijkheid van wat God hem gaf. Voor vandaag, niet morgen, vandaag. Dag in, dag uit. Men leest dezelfde bergreden. Ik geloof één hoofdstuk verder. Of was het hetzelfde hoofdstuk, dat weet ik niet meer. Met die uitspraken van elke dag heeft genoeg aan zichzelf. En God kent ons, weet wat wij nodig hebben, geeft ons wat wij nodig hebben. En wat wij zouden zoeken is niet de wet of ons eigen recht. Maar we zouden zoeken het koninkrijk Gods en al het andere zou ons worden toegeworpen. Dag in, dag uit. Het is altijd zo geweest en als het ooit zo is, dan is het vandaag zo. Namelijk in onze bedeling der genade Gods. Daar moeten we het weer dringend bij laten. Want het is weer de hoogste tijd.